En zo is het. Wat een krachtige naam, de naam van Jezus. En toch, ik wil vanmorgen graag met je stilstaan bij die andere naam, die andere persoon. Nou, ze komen beide terug. Maar de nadruk ligt vanmorgen op de Heilige Geest. En ik wil je vragen, hier in de zaal en thuis, hoe is het met je? Een maand na Pinksteren. Heb je de geest ontvangen en leef je uit die geest? Of was het dit jaar een beetje anders dan anders vanwege corona? En ja, je had het gevoel niet helemaal. En ja, een opwekkingconferentie die met name digitaal is, zeker. Er kan iets gebeuren, maar het was toch anders. En heb je de kracht van de geest maar een beetje uitgesteld nu? Wat gebeurt er eigenlijk als iemand vervuld wordt met de geest van God? Dan merk je dat aan hem, dan zie je dat aan hem, dan is er veel passie, dan is er vuur, dan is er... Ja, en dan is het een maand later, niet meer eind mei, maar eind juni, en dan kan het maar zo weer een beetje opgedroogd zijn, gestopt zijn. Waar hebben we het over? Als het gaat om vervuld zijn met de geest. De discipelen die daar stonden te kijken toen Jezus naar de hemel ging... En die eerst verward waren, wat gebeurt hier nu eigenlijk? En vervolgens na de uitleg van de engelen vol blijdschap lezen we naar Jeruzalem gingen om daar te wachten, te bidden. En toen gebeurde het. De vervulling met de geest. Maar wat dan? Ja, die tekenen die je in Handelingen 2 leest. En daarna? En wat gebeurt er met jou? Als je vervuld wordt met de Heilige Geest. Lees eens met me mee wat Jezus er al over zei voordat die dagen kwamen. Aan het eind van zijn leven, in Johannes hoofdstuk 14. Daar zei hij tegen de discipelen, vers 15. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld die kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet, ze kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en hij zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug, nog een korte tijd. En de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef. En jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn, dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft mij lief. En wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en van mij ontvangen... En ik zal mij aan hem bekendmaken. En toen Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus vroeg... Waarom zult u zich niet eens wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? Toen antwoordde Jezus, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader, die zal bij hem wonen. Mijn Vader en ik komen en wonen daar. En wie me niet lief heeft, die houdt zich niet aan wat ik zeg... En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader die mij gezonden heeft. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie heb gezegd. Tot zover. Beste mensen, de Heilige Geest van God is geen kracht alleen, maar een persoon. Als je moslim bent, dan geloof je dat de Geest van God een kracht is. Je noemt hem de Ruhul Qudus, de geest die heilig is van God, van Allah. Die kan over je komen. Maar christenen geloven dat die geest niet alleen als kracht over hen komt, maar een persoon is die in hen woont, die in hen leeft. Jezus heeft het niet over het, niet het gebeurt, je voelt het, je merkt het. Jezus heeft het over hem. Je kunt hem teleurstellen, je kunt hem ontvangen, je kunt hem weigeren, je kunt hem verdriet doen. Dat kan allemaal niet met een kracht. En ik hoop dat als je hier zit en als je meeluistert, dat je veel van de kracht van de geest hebt ervaren. Tijdens een dienst, op een conferentie, in je eigen tijd met God, op een kring of wat dan ook. Maar Maar het is niet alleen die kracht die je toen hebt ervaren. De Heilige Geest, zo wil ik je vanmorgen vertellen, is meer dan die kracht. En Jezus legt het ons hier uit. En jullie weten net als ik, er zijn boeken vol geschreven over het werk van de Heilige Geest. En laat me al die samenvattingen even laten voor wat het is en je er eentje geven die ik het mooist vind en het simpelst vind. En dat is deze. De Heilige Geest is een persoonlijke, goddelijke bewoner van het hart van, van een christen. De Heilige Geest is een persoonlijke, goddelijke bewoner in het hart van een christen. Jezus zegt, ik ga jullie een andere trooster geven. Een andere pleitbezorger geven. Dat lazen we net samen in Johannes 14. En dan moet je weten dat in het Grieks er twee woorden voor ander gebruikt worden in de Bijbel. Het eerste woord is het woord hetero. Nou, dat woord kennen we. Hetero, anders. Anders geaard. He, niet hetzelfde, maar anders. Hetero. En het andere woord dat in de Bijbel in het Grieks gebruikt wordt voor anderen is het woord alos. En dat woord wordt hier gebruikt, alos. En alos betekent zoals de voorgaande. Ik ga jullie een andere trooster geven, zoals de voorgaande. Met andere woorden, zoals ik, zegt Jezus. Die altijd bij jullie zal blijven. Zoals ik, in persoon, Jezus, bij jullie ben. En als je dit gedeelte leest, en als het net wat te snel ging, lees het thuis nog eens na, Johannes 14. Dan zie je dat Jezus bijna speelt met de Vader, Hijzelf en de Geest. De Vader zal hem geven. Wat? Mijn Geest, zegt Jezus. Wie? De Heilige Geest. En hij zal bij jullie blijven. En later zegt hij, mijn Vader en ik zullen in jullie wonen. Dat is het werk van die geest. Een trooster dus die altijd zal blijven. En lange tijd dacht ik, dit is zo ingewikkeld. De Vader, de Zoon, de Geest, en het is het ook. Je moet het niet al te veel proberen te verklaren, die drie eenheid. Het is wonderlijk. Maar dit is een van de hoofdstukken waar je er iets van kunt zien en van kunt leren. En waar het om gaat, is dat de Heilige Geest niet alleen die kracht is waarmee de discipelen en hopelijk jij in beweging werd gezet, maar dat jij en ik vervuld kunnen worden met de geest. Dat er een goddelijke bewoner permanent in jouw hart en leven wil zijn. Eentje die er is en die niet meer weggaat. Is dat belangrijk? Ja. Want als je dat niet gelooft, dan ga je op een andere manier om met die vervulling van die geest. Veel Oosterse religies die doen dat bijvoorbeeld. Die willen de geest krijgen. En dan ga je bijvoorbeeld mediteren. En dan word je stil en rustig met of zonder muziek. En dan maak je je geest leeg, zodat er ruimte komt voor het goddelijke. Dat kan. En dan heb je het. En na verloop van tijd is het weer weg. En dan moet je weer mediteren. En weer op God afgestemd raken. En dan zeg je misschien, ja, Oosterse religies, maar ik wil je in alle eerlijkheid zeggen, naar mezelf, maar naar jou ook. Ik kom het onder christenen ook bizar vaak tegen. Dat mensen weten hoe dat ongeveer werkt met de geest. Moet je dat zeggen, dat bidden? Moet er een muziekje onder? Ontstaat er zalving? Ik ben daar allemaal niet op tegen, sterker nog, ik ben er heel erg voor. Maar als je het als methode gaat gebruiken om iets te bewerken, en dan heb je het, dan is het er. Dan merk je het. Dan is het ook wel beperkt hoor. Want het gaat ook zo maar weer weg. En dan moet je weer wachten tot volgend jaar, Pinksteren. En dan krijg je het weer. Jezus, nogmaals, heeft het over een persoon. En in de Bijbel zijn geen formules of trucs om de geest te krijgen. Je wordt opgeroepen om je uit te strekken naar de vervulling van die geest, maar je ontvangt hem van God zelf. En ja, dat kan naar handoplegging, dat kan naar gebed, dat kan op verschillende manieren. Maar het is een bewoner die God geeft en meer dan een kracht die God geeft. Hoe werkt die vervulling? Om je een voorbeeld te geven, ik weet nog goed dat ik als kind thuis bij mijn ouders in een situatie belandde dat pa en ma bezoekers kregen. Het waren een paar dominees uit Nigeria. Mijn vader was daar geweest en ze kwamen nu hier voor vergaderingen. En wij mochten ze hosten, ik geloof een dag of 10. En mijn broertje, wij woonden in Kampen, die moest zijn slaapkamer verlaten. Die kwam bij mij op de slaapkamer, want hij had de grootste. En mijn vader die haalde een extra bed uit de kringloop en een tafeltje. En er werd een logeerkamer ingericht voor deze twee mannen. En we hadden altijd al een boel regels thuis, maar die weken was het helemaal verschrikkelijk. Je mocht niet de trap oprennen en naar beneden, je moest zachtjes praten en rustig aandoen. En niet zozeer omdat mijn moeder of mijn vader schijnheilig was en omdat ze zich mooier wilden voordoen, maar gewoon omdat ze respect hadden voor die gasten. Alles stond in het teken van die twee mannen die 10 dagen bij ons logeerden. Nou, zoiets. Als de Heilige Geest van God in jouw leven woont, een kamer in je leven, in je hart bezet, dan merk je dat, dan zie je dat. Dan is dat iets wat jouw hele leven beïnvloedt. Dan uitzicht dat in de manier hoe jij omgaat met het leven, met de zaken om je heen, met dat wat er op je afkomt. Dan uitzicht dat in je karakter, in vrucht van de geest. Niet even, maar permanent. En ja, jij en ik kunnen in deze gebroken wereld vallen, uitglijden. Maar die geest, die is er. Ik wil een beetje voorzichtig zijn met dat beeld, omdat het niet per se een beeld is wat helemaal uit de Bijbel komt. Maar ik denk dat je de deur wel een beetje op slot kan doen. Van dat kamertje in je hart, waar die geest dan mag wonen. Doe maar even. We duwen hem even weg. Nu even niet. Maar hij woont er. En hij is er. En ik vraag je vandaag. Is dat in jouw leven gebeurd? En heeft het je een ander mens gemaakt? En opnieuw wil ik tegen je zeggen, ik gun je veel ervaringen met de geest. Veel van, wauw, ik ben in vuur en vlam gezet. Toen is het gebeurd. Ik heb hem gevoeld. Ik gun je er heel veel van. Maar oh, wat gun ik je meer dan dat. Dat die goddelijke bewoner blijft. Niet alleen als kracht, maar als permanente bewoner in jouw leven. Want wat doet die geest daar, in jouw hart en in jouw leven? Nou, in ons gedeelte wat we net hebben gelezen, zijn er 2 dingen die naar voren komen. Johannes die schrijft hier over de geest van de waarheid en de pleitbezorger. Dat zijn de 2 dingen die hij noemt. Hij is de geest van de waarheid en die geest is een pleitbezorger. Dan moet je even met me meedenken, de geest van de waarheid. Als je de Bijbel een beetje kent en zou lezen, dan weet je dat in de Efezebrief er een heel rijtje genoemd wordt als Paulus de Efeziërs oproept om vervuld te worden met de geest van God. En hij zegt dan waar je dat aan kunt herkennen. In de Colossensebrief schrijft Paulus dat je je moet laten vervullen met het woord van God. En dan geeft hij ook een rijtje kenmerken. Nou, je bent er misschien al voor. Wat is het opvallende? De rijtjes in Efeze en de Colossense zijn nagenoeg hetzelfde. Vervuld zijn met de geest van God, dat is vergelijkbaar met vervuld zijn met het woord van God. Dat het woord van God je domineert. Dat het boven je leven staat. Dat je het opgegeten hebt. Dat het in je leeft. Dat je weet wat er staat. Dat je je getroost weet door wat God in zijn woord tegen jou zegt. Dat je je geleid weet op de weg die je gaat. De geest van de waarheid. Dat je aan de lippen van God hangt. De lippen van de geest hangt. Dat je niet anders wil dan je laten leiden door hem. Door de geest. De geest van de waarheid. En vrienden, echt waar. Dat is echt wat anders als weten wat er in de Bijbel staat. Ik zie allerlei mensen zitten, thuis niet, dat weet je zelf het beste, maar hier wel, die een bril op hebben. Het is altijd leuk als je een nieuwe bril haalt, toch? En dan kijken wie het ziet. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand een nieuwe bril heeft gehaald en hem dan daar op het kastje neerlegt. En dan kom je op bezoek en zeg je, kijk, mooi hè, dat is mijn nieuwe bril. Heb ik vorige week gekocht. Vind je hem niet mooi? Nee, natuurlijk niet. Een bril zet je op. Een bril bepaalt hoe je naar de wereld kijkt. En dat, vrienden, is wat er gebeurt als je je laat domineren door de geest van God, door het woord van God. Het bepaalt je blik op de wereld. Je kijkt er niet alleen naar, je kijkt er doorheen. De Bijbel is mijn bril, waardoor ik de wereld zie, waardoor ik beoordeel wat er gebeurt in deze wereld. Ook vandaag de dag. Waardoor ik me laat troosten, me laat aansporen, me laat bemoedigen. En of je nu helemaal meegaat voor of tegen maatregelen, corona, alles wat erover te zeggen valt, heel veel, daar gaat het nu niet over. Maar in alle gevallen geldt, laat je je leiden door het woord. Of je nou ziet gebeuren wat er vandaag de dag gebeurt in het woord. Of als het gaat om hoe ga je om met je broeders en zusters die hier anders over denken. Laat je leiden door dat woord. Dat het er diep in zit. De geest van de waarheid. Zo noemt Jezus hem. En om eventjes dat plaatje compleet te maken. Op een andere plaats, hoe wordt dit woord genoemd? Het woord van de waarheid. En op een andere plek, hoe wordt Jezus genoemd? Jezus is de waarheid. Ik zal niet zeggen vanmorgen, het is één pot nat, want dat is een beetje oneerbiedig, dat is het niet. Maar het heeft alles met elkaar te maken, voel je dat? Trek het niet uit elkaar te veel. Vanuit dit is dan de Vader en dit is dan de Jezus en dan de Heilige Geest. Nou, met name met Pinkster en dan... Nou, nee, je laten domineren door het woord van God is je laten domineren door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Is je laten domineren door het onderwijs van Jezus. Hij is de waarheid. Dat was de eerste taak van de geest die in je komt wonen. Volgens Johannes 14, Jezus woorden. En het tweede, Jezus zegt, hij is een pleitbezorger. Ik ga u een andere pleitbezorger geven. Alos, één zoals de voorgaande, zoals ik. En nu hangt het een beetje van je Bijbelvertaling af wat daar staat. Er zijn Bijbelvertalingen waar het gaat over trooster. Er zijn Bijbelvertalingen waar het gaat over pleitbezorger. Waar het gaat over advocaat. En dat komt eigenlijk wel omdat het woord wat hier gebruikt wordt in de grondtekst inderdaad een woord is wat op zoveel manieren vertaald kan worden. En ook vertaald wordt. Het is eigenlijk te groot voor onze Nederlandse taal. Maar een pleitbezorger, wat doet die? Het is iemand die ons pleit beslecht, oud-Nederlands. Die ons verdedigt. Verdedigt tegen wat? Ja, tegen de vijandelijke stem om ons heen. Die zeggen dat je het niet goed hebt, dat je het fout hebt. Maar ook tegen de vijandelijke stemmen in ons hart. Al die keren dat jij dat stemmetje krijgt, huichelaar. Vind je jezelf een goede christen? Kijk man, je zou toch nooit dat of dat doen? Als God echt had gewerkt in je leven, dan zou dit niet gebeuren. Zie je niet je broer of je zus, die zo ernstig ziek werd, die veel te jong stierf, als God bestond? En er is niemand hier die zo'n stemmetje niet kent. Hoe heftig. En de Heilige Geest is daar als pleitbezorger om jou en om mij te verdedigen tegen de stemmetjes van Satan of de stemmetjes van ons eigen hart. Die ons onzeker maken. Die ons het gevoel geven dat het niet klopt. Paulus zegt in de Romeinenbrief dat de Geest ons overtuigt van het feit dat we kinderen van God zijn. En dat we hem mogen aanroepen met Abba. Vader, ondanks alles. Ik ben van u en u bent van mij. Vrienden, dat is de geest van God in je hart. De pleitbezorger. Die jou verdedigt tegen de stemmen van buitenaf en de stemmen van je eigen hart. De trooster. Die niet misschien altijd het antwoord geeft. Oh daarom. Maar die jou de overtuiging geeft dat het God niet uit de hand loopt. En dat het veilig is. Bij hem. En bij hem alleen. Ik zal je de geest van de waarheid, de pleitbezorger, geven. Het is diezelfde geest die jou laat zien wat er nog niet klopt in je leven. Die overtuigt van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Die jou veel te lief heeft om je naar de vernieling te laten gaan. Die je soms door elkaar schudt en zegt, denk erom. Dit is niet wat kan, dit is niet wat moet. De pleitbezorger en de geest van de waarheid, hand in hand. Hij zal niet rusten tot jij, tot ik, een glorieus persoon is. Bedoeld zoals God je leven heeft bedoeld. Voel je het al, dat het meer is dan die ervaring. Nogmaals, ik gun je veel ervaringen. Vergelijk het met liefde. Veel momenten van romantiek, van passie. Maar in al die andere momenten, als je getrouwd bent of een relatie hebt of verloofd bent of wat ook, dan is die ander er ook. Ik ga straks weer lekker op vakantie naar de bergen en de hoogtepunten in de sneeuw, blauwe lucht, boven op die hoge toppen. Wauw. Maar je moet ook weer naar beneden en het was een weg om er te komen. Het leven bestaat niet alleen uit hoogtepunten, het bestaat niet alleen uit toppen. Maar Godzijdank, hij is erbij, ook op die andere plekken. Het volk Israël, van oase naar oase, halleluja. Maar Godzijdank, hij was erbij in de woestijn. Met zijn wolkolom, met zijn vuurkolom. Vervuld zijn met de geest. Het is meer dan een spirituele ervaring. Het betekent dat hij er altijd is. Nou, tenslotte, hoe kunnen we die Heilige Geest ontvangen? Ook daar zijn boeken vol over geschreven. Ik zou er heel veel over kunnen zeggen, doe ik niet. Ik beperk me nu tot ons gedeelte wat we hebben gelezen in Johannes 14. En daar staat dat Jezus ons de andere pleitbezorger zou geven. Hij is dus de eerste pleitbezorger. Nou, dan moet je even met me meelezen, want in de brief die Johannes heeft geschreven, lezen we daarover. 1 Johannes 2, vers 1. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Mocht iemand van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Johannes, die woorden heeft gehoord, die Jezus zei in het evangelie van Johannes, die Johannes zegt in zijn brief, wij hebben een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dus als jij denkt aan de hemel, als je denkt aan de hemelse Vader, aan God die ook rechter is, dan staat Jezus daar als advocaat, als pleitbezorger. En laat me maar in alle eerlijkheid zeggen, misschien herken je het, ik heb in mijn leven me jarenlang afgevraagd, hoe lang houdt Jezus dat vol daar bij de Vader voor deze jongen? Als ik weer de fout in ging. En weer. En in gedachten zag ik Jezus daar dan staan bij de Vader. Zei van, ja Heer, geef hem genade. Ja natuurlijk, hij is mens, weet je. Iedereen maakt fouten. Hij doet ook veel goed. Genade Vader voor hem. Hoe lang houdt Jezus dat vol? Smeek om genade voor jou en voor mij. Maar dat gebeurt niet. Jezus vraagt niet om genade bij de Vader. Jezus pleit om recht bij de Vader. En hij zegt, Vader, klopt, weer gezondigd die gozer. Weer de mist in gegaan. Maar hier heb ik voor betaald. En u bent rechtvaardig, Vader. U straft de zonde maar één keer. En dat hebt u aan mij gedaan. Aan het kruis. Laat hem vrij. Dat is wat Jezus doet in de hemel. Jouw pleit beslechten. Pleitbezorger zijn. Wauw, wat een genade. En hij betaalde het met zijn eigen kostbare bloed. Voor jou. Voor mij. Een pleitbezorger bij de Vader die niet smeekt om genade, maar die vraagt om recht en gerechtigheid, zoals een advocaat dat doet. Ja jongen, maar dan blijft er nog één vraag over. Als wij een pleitbezorger bij de Vader hebben, daar in de hemel, waarom hebben we er dan ook nog eentje hier op aarde? Ik ga u een andere pleitbezorger geven. Nou, er zitten een boel mensen hier. Ik zou je willen zeggen, als je het goede antwoord hierop hebt, stuur me een bericht. Ik heb er veel over nagedacht van de week en veel over gelezen. Als we een pleitbezorger bij de Vader hebben, waarom zegt Jezus dan, ik ga u een andere pleitbezorger geven? Waarom hebben we er hier nog één nodig? En ik denk dat dit het antwoord is. Dat die hemelse Vader en die grote God, onze Schepper, jou en mij heel goed kent, weet hoe zwak van moed en hoe klein van krachten ik vaak ben. En dat wij hier op aarde een pleitbezorger hebben, de Heilige Geest die in ons woont, om ons voortdurend te wijzen op de pleitbezorger daarboven bij de Vader. Omdat jij en ik in elkaar zitten van zwakheid en het hier op aarde zo hard nodig hebben, dat er een pleitbezorger is, daarboven in de hemel. Daarom is die geest uitgestort en wil hij permanent in jou en in mijn leven wonen. Om ons te herinneren aan dat wat Jezus heeft gedaan en doet als pleitbezorger bij de Vader. Is dat niet fantastisch? Ik bid je, heel veel enthousiaste, gepassioneerde momenten met de Heilige Geest toe. Ervaringen van de bovenste plank, dat je in vuur en vlam staat. En dat de Geest zich manifesteert in jou, in mijn leven. Maar ik zeg je eerlijk, meer dan dat bid ik je toe. Dat die Heilige Geest permanent woning maakt in jouw hart. Om je te vertellen dat er een pleitbezorger bij de Vader is. Jezus Christus, de rechtvaardige. Laten we bidden. O hemelse Vader, Heer Jezus, Heilige Geest van God. Wat een wonder dat u ons niet alleen heeft gelaten met een belofte. Het komt goed. Maar dat u ons iemand hebt gegeven. De persoon van de Heilige Geest. Die ons heerlijke ervaringen wil geven. Maar die vooral ook permanent binnen de muren van ons hart wil wonen. Om te vertellen wie wij zijn. En te vertellen wie Jezus is. Wat hij deed. Hoe hij pleit. En wie hij zal zijn. We erkennen u als Heer. We loven uw naam. En we bidden u. Om de vervulling, blijvend en voortdurend, met uw geest. Amen.